Welkom en leuk dat u luistert naar de LGOG-podcast. Een podcast van de Historische Vereniging van Limburg. Het Koninklijk Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap. Kort gezegd, Koninklijk LGOG. Om LGOG naar u toe te brengen, maken wij deze podcast. Mijn naam is Justine Kams en ik ben erfgoedconsulent bij LGOG.
Een aantal weken geleden deelden wij met u teksten uit het dagboek van de oprichter van LGOG, Jos Habets. In deze aflevering gaan we verder waar we gebleven waren en springen we van 1853 naar 1854. Wederom zal Jos Habets u hoogstpersoonlijk voorlezen uit zijn dagboek en zullen we passages horen over verschillende dorpen in Limburg, over een bezoek van koning Willem III in Roermond, over het ontstaan van twee Roermondse kranten, over de kindertijd van Habets en aantekeningen van Habets over zijn uiterlijk en persoonlijkheid. Beschrijvingen van een aantal dorpen in Limburg uit 1854.
Baarlo's wapen is een hert. Bleriks wapen, een hert met een kruis tussen de horens. Maasbree, een dubbele adelaar. Buggenhems wapen is de heilige Allegondes, patrones der kerk, met drie horens onder de voeten in het onderste veld. Het wapen van Nut is het boosbeeld van Sint Bavo, de patroonheilige van de kerk aldaar. Het wapen van Beek is het zinnebeeld der rechtvaardigheid, in een azuren veld en verbeeld een maagd met een zwaard in de rechterhand en een weegschaal in de linker. Montfort wordt ook wel Montfort in het moeras genoemd, om het te onderscheiden van Montfort bij Utrecht. Wanneer men van de kant van Roermond dit dorp bezoekt, treft men achter de rijke zaadvelden, welke linnen van kapel in het zand en melik afscheiden, een uitgestrekte heide, bezaaid met heesters en bruine dennenbossen, en aan de gezichteinder een krans van heuvels, enkel bewassen met grauwe heides en bloeiende tijm. Wanneer de wandelaar een van deze heuvels beklimt, ziet hij voor zich tussen de akkers in het midden een moerassige turfgrond en een rijke waterplas, als op een eiland in het midden van de oceaan. Aan de rechterkant, op een hoogte, de ruïne van het kasteel, met zijn vijf gebroken bastions. En aan de linkerkant, tussen de bomen en het stro, de boerenwoningen, met de wolken, hoge torenspits en de glanzende dakleien, de grootste dorpskerk. De weg die van Roermond naar Montfort leidt, vormt een dijk door het moeras. Eén tak van de Roer besproeit dit dorp en werpt zich te Linnen in de Maas. Aan de voet van het aardelijk kasteel ligt een pannenhoef die tot woning van de pachter dient. Het kasteel was op een hoogte gebouwd en was vroeger met vijvers en grachten omgeven. Deze sterkte was de hoofdplaats van 12 dorpen en had zijn troepen en tribunaal. Eén berg buiten het dorp is nog hedendaags onder de naam van Galgenberg bekend. De hoofdingang van de burg was bij de zuidwestelijke hoektoren. In deze toren bevond zich een akelige kelder die tot gevangenis diende en waarin de ongelukkige misdadiger met een touw van boven door een vierhoekig gat werd afgelaten en waar hij zijn dagen moest slijten op een hand vol klam stro aan een ijzeren ketting gebonden en zelfs niet door de geringste zonnestraal verlicht. Boven, hoog in deze toren, was de kapel. De middelste bastion schijnt ingericht te zijn geweest om te dienen als logies van het korps. De noordoostelijke toren had dezelfde vorm de drie andere hoekbastions en scheen ook gediend te hebben als gevangenis, want bij het uitvegen van de kelder heeft men nog een blok gevonden waar een keten met een halsband eraan werd gevonden, waar de gevangene aan vastgebonden werd. Deze toren is opgebouwd en tot een zomerverblijf ingericht. De twee andere hoektorens zijn de tijd niet bestand gebleven. In een van deze torens vond men geraamte. Buggenhem is een dorp aan de Maas dat bestaat uit één enkele rij huizen. Vandaar het spreekwoord, te Buggenhem wordt de koek maar op één kant gebakken. De inwoners vinden meestal hun bestaan in veefokkerijen. De kerk, in 1750 gebouwd, is een gebouw van nieuwerwetse smaak. De meubels der kerk zijn echter bezienswaardig. Men vindt er drie marmeren altaren. Een beeld van Sint Lambertus, een beeld van Sint Aldegondes, patrones van de kerk, gesneden door Bouwer van Roermond, en een preekstoel met loofwerk, die door alle kenners als een bijzonder stuk bewonderd wordt. Bruggenum ligt aan de Romeinse kiezelweg van Kessel naar Tongeren. En niet ver van het dorp, enigszins op een hoogte genoemd Millenborg, graaft men askruiken. Men beweert dat dierplaatsen een kamp of legerplaats der Romeinen zouden gestaan hebben. Hiel is een mooi dorp met regelmatige huizen en goede straten. De kerk is een zeer oud en eerbiedwaardig gebouw dat oorspronkelijk uit kei en zandsteen is opgetrokken, maar dat met tegelstenen is vergroot en veranderd. De menigvuldige geslachtswapens welke de kerk en de meubels derzelfde versieren, getuigen van de milde giften door de heren van Heel aan deze kerk gedaan. Heel zou afkomen van de heidense heldin of godin Helena, van wier standbeeld het onderste deel van fijne witte marmer ten zijne tijde op het kerkhof te zien was. Ook zouden twee buurten van het dorp, Panheel en Pol, kunnen ontlenen van de goden Pan en Apollo, welke aldaar door de oude inwoners der omstreken vereerd werden. Waar is het dat te Heel meermalen Romeinse munten gevonden worden en dat dit dorp niet ver van een Romeinse weg gelegen is?
Maandag 11 juni 1854.
Op deze dag is koning Willem III met de boot over de Maas langs Roermond gekomen. De bisschop, wij en de gehele clergy der stad zijn aan het strand gegaan en hebben bij zijn komst 3 maal leve de koning geroepen. Maar het volk zweeg stil. Men deed zelfs niet de hoed voor hem af. Even koud is zijn aankomst te Venlo geweest. Zijn majesteit kwam uit Luxemburg en was de vestingwerken der stad Maastricht gaan bezichtigen. De bisschop heeft ons die dag congé gegeven ter ere van Willem.
1856.
Met januari zal Roermond, dat alleen enige marktberichten op losse blaadjes bezat, het geluk hebben 2 wekelijks couranten in haar stad te zien oprijzen. De Roer- en Maasbode, verschijnende wekelijks bij Rome in 4 bladzijden, en de Roermondenaar, verschijnende bij Timmermans alle zaterdagen. O Roermond, afgunst en concurrentie maakt u ten enenmale dubbel gelukkig.
In anekdote over de kindertijd van Habets.
Toen ik nog een kind was van 4 of 5 jaren, kende ik het onderscheid niet tussen rijk en arm en wist ik ook niet wat eergevoel was. Onder mijn vriendjes en vriendinnetjes van die tijd bevonden zich 2 kinderen van een arme buurman die uit bedelen gingen en aan de huizen van het naburige dorp Schinnen brood vroegen. Eensdaags namen ze mij mede en ik bad met hen en kreeg brood aan de huizen. Wanneer we een brokje vlaai of witte brood kregen, dan werd het broederlijk gedeeld en opgegeten. Het overige namen wij mede naar huis. Ik was een halve dag ruim uit geweest. En intussen waren mijn ouders zeer ongerust geworden en hadden mij overal gezocht. Mijn moeder inzonderheid was zeer bedroefd en verbeeldde zich dat ik een ongeluk had gekregen. En toen ik thuis kwam, zag ik dat ze schreide, maar ik wist niet waarom. Toen ik haar zag, liep ik naar haar toe en bracht haar mijn broodkorsten, roepende: "Moeder, ik heb brood gebedeld." Zij was verlegen en bekeek mij en zeide mij dat ik zulks niet moest doen, omdat het streed met het eergevoel van welhebbende mensen, maar ik begreep dat niet. Mijn vaderlijk huis was een huis waar de wetenschap steeds in ere werd gehouden. Men vond er een bibliotheek en toen ik nog jong was een krant, Het Vaderland uit Brugge, dat alle dagen kwam en in 1840 met De Limburger uit Maastricht werd verwisseld.
Aantekeningen van Habets over zichzelf.
Mijn gestalte is boven de middelmaat, 1 meter 77 centimeter. Ik weeg 97 kilogram. Mijn handen en voeten zijn groot. Mijn hoofd, ofschoon ik nu 47 jaren tel, heeft nog geen enkel grijs haartje. Ik ben nog blond, gelijk over 20 jaren. Mijn schedel meet 58 centimeter in den omtrek. Van deze laatste omstandigheid verhaalt dokter Papillon dat iemand met een grotere schedel een groter intellect heeft en superieur zou zijn. Ik durf mij waarachtig niet te vleien van een esprit superieur te bezitten. Men heeft mij meermalen herhaald dat mijn moeder mij direct na de geboorte met een schrijfpen achter mijn oor aan mijn vader voorstelde en deze bekend maakte dat ik met dat tuig veel zou werken. Ik heb inderdaad woord gehouden. Nog kind zijnde vond ik vermaak in het afschrijven van oude grafstenen op kerkhoven, in het verzamelen van prentjes, plaatjes en penningen uit de voortijd. Mijn hart klopte voor het verleden onzer provincie wanneer ik op 12-jarige leeftijd de geschiedenis van Jan van Weert las door frater Wilhelm Bartholdt en 2 jaar later toen ik in de boekerij van mijn vader het een en ander in de Franse geschiedenis van Ernst, getiteld Histoire du Lambourg, stotterend kon lezen. Het grote handboek de algemene geschiedenis van Wiedema las ik in de vakantie. Ook kocht ik van mijn medescholieren op het college te Sittard steeds oude liedjes, prentjes, brochuren, die enigszins op de geschiedenis van ons land en bijzonder van onze provincie betrekking hadden. In mijn studiejaren gaf ik somtijds mijn laatste franken voor de aankoop van een schoon boek en leed zonder naschouw alle de ontberingen daaruit ontstaan. Later in mijn eentonig leven als dorpskapelaan te Hunsel, Bunden en Berg waren de boeken mijn voornaamste ontspanning. Ik dacht dat mij geen grotere ramp kon overkomen dan het verlies mijner bibliotheek. Uit vrees voor brand had ik mijn zeldzaamste werken alle dicht bij de hand gezet, om die in zulk geval gemakkelijk te redden.
Bedankt voor het luisteren naar aflevering 11 van de LGOG-podcast. Alle dagboekteksten die zijn voorgelezen in deze aflevering zijn te vinden op onze website en komen uit het dagboek van Jos Habets. De stem van Jos Habets werd ingesproken door Henk Boersma. De productie was in handen van Justine Kamps.